Vanavond gaan we met Kolossenzen 1 vers 24 verder. Kolossenzen 1 vers 24. En dan lezen we door tot en met 2 vers 3. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. En vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Tot zover dit hele mooie stukje uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen. Het begint over het lijden van Paulus. Misschien wel goed om nog even eraan te herinneren dat het laatste vers waar we over nagedacht hebben, in vers 23, daar wordt gesproken over het evangelie dat in de ganse schepping onder de hemel verkondigd wordt en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Hier zien we dus dat dit evangelie is voor de ganse schepping, voor alle mensen. Wat hier staat, de ganse schepping onder de hemel. Dan denk ik bij mezelf, wat zal het toch voor Paulus moeilijk geweest zijn als hij een dienaar is van het evangelie wat wereldwijd verkondigd zal worden en dat God het toelaat dat Paulus in de gevangenis zit. Dan denk je, dit is zo tegenstrijdig. Dit kan je niet begrijpen. Dat God Paulus roept om het evangelie wereldwijd te verkondigen. Hij is een dienaar daarvan, van het evangelie, wereldwijd. En dan zegt God, ga jij maar in de gevangenis zitten. Kunt u het begrijpen? Wij zouden in opstand komen. Wij zouden een handtekeningenactie beginnen. Wij zouden zorgen van mensen, ga naar de burgemeester of ga naar de overheden en zorg dat we vrijkomen. Maar wat zegt Paulus? Dan begint het woordje thans, verblijd ik mij. Ik verblijd mij over hetgeen ik om uwentwil leid. Dat is wat, hè? Dat Paulus zich, natuurlijk heeft hij zich erover afgevraagd, natuurlijk heeft hij zijn hersens erover gebroken, natuurlijk is hij daarin teleurgesteld geweest. Maar hij heeft Gods aangezicht gezocht. En dat is ook natuurlijk gebeurd die eerste keer dat hij, want hij schrijft hier aan de Kolossenzen, maar toen hij voor de eerste keer in Filippi kwam, toen werd hij ook zomaar in de gevangenis gezet. En toen ging hij ook zingen. Hij verblijdde zich in God. En toen heeft God de gevangenis geopend. En Paulus die wist, als het Gods plan is om de gevangenis te openen, dan zal hij dat doen. Ja, toch? En als het Gods plan is om de gevangenis dicht te houden, dan is het ook goed. Daarom zegt hij op een gegeven moment in de Efezebrief dat hij een gevangene in Christus is. Christus houdt hem als het ware gevangen. En u weet het, net zo goed als ik, als Paulus deze gevangenschap niet meegemaakt had, dan had hij waarschijnlijk nooit de tijd gehad om 14 brieven te schrijven, die allemaal in de Bijbel opgenomen zijn. God heeft hem de tijd gegeven om te schrijven. En we zeggen wel eens, wie schrijft, die blijft. Ja? Nou, dat is heel mooi dat God dat toch in al zijn wijsheid zo toegelaten heeft. Het geheim van het lijden. Maar er zit nog wat anders achter dat lijden. Hij spreekt hier over het lijden van Christus voor zijn lichaam. En dan zegt hij hier met andere woorden dat hij aanvult het lijden van Christus, in andere vertalingen wordt het zo genoemd, dat hij het lijden van Christus in zijn lichaam aanvult. Wat er nog aan ontbrak. Nou, er zijn natuurlijk, daar kan je je hersentjes over breken. Zeggen van, hoe zit dat dan? Was het lijden van Jezus dan niet volmaakt? Moest daar nog wat aangevuld worden bij aan het lijden van Christus? Was het niet compleet het lijden van Christus? Nou, ik denk het wel. Toch? Hij heeft geroepen, het is volbracht. En aan dat lijden van Jezus hoeven wij niets meer toe te voegen. Maar wat voegt Paulus dan wel toe? Nou, weet je, dat lijden van Christus ten behoeve van zijn lichaam was het lijden van Jezus om de gemeente te verwerven. Dat was het lijden van Jezus om de gemeente te verwerven. Het lijden van Paulus is om de gemeente op te voeden en klaar te maken voor de eeuwigheid. Want toen Christus stierf, het lijden van Christus was om de gemeente te bezitten, maar het lijden van Paulus, ja, dat volgt op het lijden van Jezus om de gemeente te vormen, te onderwijzen en voor te bereiden op, ja, het moment dat de gemeente straks voor Christus verschijnt. En weet u, er wordt wel eens gesproken over het baren van een nieuwe schepping. Baren gaat altijd door lijden heen. En zo is het ook met de gemeente. Voordat de gemeente stralend, zonder vlek of rimpel voor Christus, zal er ook geleden moeten worden. Het gaat niet buiten lijden om. En dat is het lijden van Paulus. Dat Paulus in zijn lichaam dat lijden aanvult. Dat Paulus doorgaat met dat lijden waarmee Christus begonnen is te lijden. Er staat zo mooi dat Christus heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven. En Paulus heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven als haar dienaar. Als een dienaar van de gemeente van Jezus Christus. Hoe ziet dan die dienst van Paulus eruit? Als je kijkt in vers 25, dan zegt Paulus, haar dienaar ben ik geworden. Krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Er wordt in, misschien wel goed om dat even op te slaan, over de bedieningen gesproken in 1 Korinthe 12. Daar staat in 1 Korinthe 12 vers 4. Er is een verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is een verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er is een verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God. Ik weet niet of u dat wel eens ontdekt hebt. Maar weet u dat je hier een goddelijke drie-eenheid in terug kunt vinden? Want het staat er, genadegaven, dezelfde geest. Dat is de geest van God. bedieningen, het is dezelfde Heer, de Heer Jezus Christus. Werkingen, en het is dezelfde God. Ja? Hier zie je dus een goddelijke drie-eenheid die aan het werk is door een man als Paulus. En ik vind het zo mooi dat hier over een bediening gesproken wordt die God hem toevertrouwd heeft. En dan staat er met werkingen, hier in vers 6 van 1 Korinther 12, met is dezelfde God. En die werkingen vind je ook terug in vers 29 van Colossense 1. Een stukje wat we gelezen hebben, daar staat dat hij zich inspant onder zware strijd naar zijn werking. Zie je het staan? Bedieningen, werkingen, genadegaven. Het is iets wat God hem heeft toevertrouwd. Genadegaven. Hij heeft het zelf niet verworven, maar God heeft het hem toevertrouwd. En het allerbelangrijkste, het, je zou kunnen zeggen, specifieke werk van Paulus was, zou je kunnen samenvatten met deze woorden aan het einde van vers 25 van Colossense 1, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Dat was de centrale bediening van Paulus. Hij wilde graag dat zijn volksgenoten, maar ook de christenen die uit de heidenen, de volkeren tot geloof gekomen zouden, waren, dat het woord van God tot zijn volle recht in hun leven kwam. In wezen is het zo, u weet dat de Bijbel bestaat uit twee delen. Als je alleen het Oude Testament hebt, alleen het Oude Testament, de 39 boeken van het Oude Testament, dan zou het woord van God nooit tot zijn volle recht komen. Dan zou je altijd vragen, dan blijf je altijd vragen. Ik vind het wel mooi dat binnen het Jodendom zijn ze altijd aan het vragen. Zijn ze nooit uitgevraagd. Probeer altijd over dingen te vragen. En als je alleen het Nieuwe Testament zou hebben, dan heb je ook een heel fragmentarisch stukje. Dan zou je het ook nooit helemaal begrijpen. Maar juist omdat oud en nieuw in elkaar grijpen, dan ga je het pas begrijpen. Het is juist door het Nieuwe Testament, en ik heb u dat afgelopen zondagmorgen heel even genoemd. Er waren 4 apostelen en 4 profeten die ons het Nieuwe Testament gegeven hebben door Gods genade. Kent u ze nog? De apostelen en profeten? Matthäus, Johannes, Petrus en Paulus. Dat waren de 4 apostelen en de 4 profeten. Dat waren Marcus, Lucas, Jacobus en Judas. Nou goed zeg, je hebt het allemaal opgeschreven. Ja, kijk. Dat waren de 4 apostelen en de 4 profeten. Die 4 profeten die zijn nooit door de Heer Jezus aangesteld als apostel, maar ze waren wel profeet. En deze hebben het Nieuwe Testament geschreven. Dit vormt ook het fundament van de gemeente. He, dat is de basis van de gemeente. Daarin gaat het om Christus, wat hij gedaan heeft, he, wie hij voor ons is. En weet je, alleen door dat Nieuwe Testament zal dat woord van God tot zijn volle recht komen. Met andere woorden, het Joodse volk, en dat hebben we pas in de synagoge nog heel duidelijk gehoord van zo'n Jodin, die zei, we hebben niks met het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament kennen we helemaal niet. Hoort er helemaal niet bij. Ja? Dat zei degene die ons rondleidde heel duidelijk. Zolang je het Nieuwe Testament afwijst, zal dat Oude Testament nooit tot zijn volle recht komen. Maar juist door het Nieuwe Testament vallen ineens de puzzelstukjes in elkaar. En dan ga je het begrijpen. Dan ga je de geschiedenis van Jozef heel anders begrijpen. Of de geschiedenis van Jona, of van Daniel, of van Mozes, die een beeld is van de ware profeet die zou komen. Dus Ja, dat is eigenlijk de bedoeling van Paulus om het woord van God tot zijn volle recht te laten komen. En dan gaat het natuurlijk om, wat hier staat, om dat geheimenis in vers 26. Het geheimenis dat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen, Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Het woordje geheimenis wordt in het Grieks het woordje mysterion gebruikt. Het is een mysterie. Het is een mysterie dat alle eeuwen verborgen gebleven is tot, en hier staat, thans is het geopenbaard. En ik denk dat met name God dat geheimenis geopenbaard heeft aan de apostel Paulus. Natuurlijk heeft hij dat al vooraangekondigd bij Petrus, toen hij in Joppe was, met dat laken, met die reine en onreine dieren. Maar hij heeft het met name geopenbaard aan Paulus. En dat was de reden waarom dat Paulus in gevangenschap zat. Het geheim. Weet u hoe dat kwam? Misschien goed om dat even, dan heeft u een klein beetje de indruk hoe dat zat onder het Jodendom. Als u kijkt in Handelingen, dan wordt Paulus gevangen genomen in Jeruzalem. En dan wordt Paulus, net zoals Jezus, naar de burcht Antonius gebracht. Waar in de tijd van Jezus Pilatus zitting had. En op de trappen naar de burcht Antonius. En die burcht Antonia die staat ook aan de noordkant van het tempelplein. Daar stond hij. De noordkant van het tempelplein. Zodat de stadhouder toezicht kon houden op het tempelplein. En tegelijkertijd toezicht kon houden op Jeruzalem zelf. Hij kon naar twee kanten tegelijk kijken. En dan wordt Paulus daar gevangen genomen. En dan staat er in Handelingen 22, aan het einde van hoofdstuk 21 lees je dat ze roepen weg met hem, hebben ze ook met Jezus geroepen. En dan vragen ze van, kent gij Grieks? En dan zegt Paulus, ik ben een Jood uit Tarsus en ik vraag verlof om zelf te mogen spreken. En dan staat er in vers 40, aan het einde van vers 40, en toen hij dit toegestaan had, en dan staat hij boven aan de trappen van de burcht Antonia, waar ook Jezus gestaan heeft, toen Pilatus Jezus aan het volk overgaf. Moet ik dan uw koning kruisigen? Daar staat nu Paulus. En dan staat er boven aan de trappen staande het volk met zijn hand. En toen het geheel stil geworden was, sprak hij in het Hebreeuws. En dan staat er in vers 2, toen zij nu hoorden dat hij in het Hebreeuws toesprak, hielden zij zich te meer stil. Hebreeuws werd weinig gesproken in die tijd, Aramees werd gesproken, Grieks werd gesproken. Maar Hebreeuws was de taal van de Farizeeërs, de schriftgeleerden, de priesters. Dit was de godsdienstige taal. Nou, dan werd men stil. En Paulus die kon goed Hebreeuws. Hij heeft aan de voeten van Gamaliel dat maar al te goed geleerd. Het oude Hebreeuws. Niet het Hebreeuws van vandaag, dat is heel wat anders. Maar het oude Hebreeuws sprak hij. En dan gaat hij helemaal vertellen hoe God hem geroepen heeft op weg naar Damascus, wie hij zelf is, hoe hij fariseer was, aan de voeten van Gamaliel gestudeerd heeft, dat hij op weg was naar Damascus en dat, dat hij de Heer ontmoet heeft en dat hij ook ingestemd had met de dood van Stefanus. Dat gaat in vers 20. En dan komt vers 21 van Handelingen 22. Handelingen 22, vers 21. En hij zeide tot mij, dus de Heer Jezus, hè, de Heer Jezus zeide tot mij, ga heen, want ik zal u uitzenden ver weg naar de heidenen. Zij hoorden hem aan tot dit woord. En toen verhieven ze hun stem en riepen, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. Dit was het venijn in de staart, zou je kunnen zeggen, toen Paulus zei dat God hem uitgezonden had om het evangelie te verkondigen aan de heidenen. Toen had hij het gedaan, hè? Want dat paste in totaal niet in het Joodse volk. Want God was niet een God van heidenen. God was de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat dan notabene de boodschap van de Messias aan heidenen verkondigd zou worden, dat paste absoluut niet in het Jodendom. En Paulus zegt, dit is de reden waarom dat ik gevangen zit. Dus daar begint het. Paulus die heeft van God een geheim gekregen dat... En de inhoud van het geheim is dat het evangelie de hoop der heerlijkheid is, ook voor de heidenen. En daar staat er zo mooi in vers 27. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheim is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Het woordje Christus is Messias. En Messias hoort toch bij het Joodse volk? Nee, Paulus zegt, die Messias is er ook voor heidenen. Want ook niet alleen Israël, maar ook alle volkeren zullen moeten verlost worden. Door hun Messias. Een Messias voor alle mensen onder de volkeren. De hoop der heerlijkheid. Nou, dat is het grote punt. Het geheimenis wat Paulus gekregen heeft van God. Want weet u, in het hele Nieuwe Testament en het hele Oude Testament, het gaat allemaal over Israël. Ja toch? Als je vanaf Genesis 12 het hele Oude Testament leest, gaat alleen maar over de geschiedenis van Israël. Daarom is het ook zo vreemd. U weet wel dat je hebt op een gegeven moment een Eisenach-theologie, hè? Het Eisenach-centrum, Bijbelstudiecentrum. Nog niet zo lang geleden heeft er een stuk gestaan in het blad van Israël Actueel, ook in het Zoeklicht, waar Duitse theologen geprobeerd hebben om heel het thema Israël uit de Bijbel weg te halen. Alles wat met Israël te maken heeft, gewoon uit de Bijbel weg te filteren. En dan bleef er eigenlijk helemaal niks meer over. Echt waar, er bleef helemaal niks meer over. Alleen een paar boeken van het Nieuwe Testament. Vandaag zijn er ook theologen. Hoogstaande theologen in Nederland die ook het hele Israëlgehalte uit de hele Bijbel weg willen theologiseren. Nou, dat is de andere kant, hè? Ja. Nou, ik denk dat Paulus van God de opdracht gekregen heeft om dit te gaan verkondigen. Dat God hoop wil bieden voor alle volkeren. En dat wordt ook genoemd, het hele Nieuwe Testament. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Matthäus 10, hè, daar zendt de Heer Jezus zijn apostelen uit. En dan zegt er Jezus, ga niet naar de Samaritanen. Ga niet naar de heidenen. Maar ga alleen naar de verloren schapen van het huis van Israël. Als hij in Jericho naar Zacchaeus gaat, aan het einde van de geschiedenis van Zacchaeus staat, ook deze is nu gered omdat hij nageslacht is van Abraham. Staat er letterlijk, Zacchaeus was natuurlijk een Jood, die een beetje collaboreerde met de Romeinen, maar hij was wel een Jood. En zo zijn er heel wat teksten in het Nieuwe Testament die laten zien dat in de eerste plaats was het voor het Joodse volk. Maar, u weet ook de gelijkenis die Jezus verteld heeft, Er waren mensen die genodigd werden. En die kwamen niet. En wat gebeurde er toen? Toen liet die koning de legers uittrekken om hun stad in brand te steken. Dat is gebeurd 70 na Christus, hè? Toen werd Jeruzalem verbrand. En toen zei hij, ga naar de heggen en de kruispunten en nodig iedereen uit. Want mijn huis moet volkomen. Daar laat de Jezus in een gelijkenis al het geheimenis zien, hè? Dat Israël nee zegt en dat God zegt, en Paulus legt het ook later uit, dat door de weigering van Israël is het heil naar de volkeren gekomen. En dit is met name de inhoud van het geheimenis waar het Joodse volk zo verschrikkelijk fel om geweest is. En nog, en dat is eigenlijk de strijd die Paulus heeft. Nou, twee teksten hierover. Romeinen 16 schrijft erover. Romeinen 16. Romeinen 16, vers 25. Hem nu, die bij machte is u te versterken, en dan komt er een hele bijzondere uitdrukking, dan zegt Paulus, naar mijn evangelie. Nou, Paulus, het is toch het evangelie van de Heer Jezus? Maar Paulus bedoelt hiermee dat dit het evangelie is wat God heel bewust direct aan Paulus meegedeeld heeft. Mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door de profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs, bekendmaking onder alle volkeren. Hier wordt het dus gezegd door Paulus, mijn evangelie. De verkondiging onder alle volken. En natuurlijk het hele bekende stukje, als u iets verder gaat naar de Efezebrief, daar wordt dit ook genoemd en beschreven. Efeze hoofdstuk 3 vers 3. Daar heeft Paulus het in vers 2 ook weer over een bediening die God hem gegeven heeft naar genade. Een genadebediening. Met het oog op u gegeven, Efeziërs, uit de volkeren, uit de heidenen. En dan staat er in vers 3 dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is. Gelijk ik boven in het kort daarvan schreef, daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Daar heb je ze, hè, die apostelen en profeten. Dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben. Ziet het staan? Dat betekent niet dat wij als christenen, als mensen uit de volkeren die tot geloof gekomen zijn, ingelijfd zijn in Israël. Zoals men dat vaak wil laten geloven. Wij zijn niet ingelijfd in het aardse volk Israël. Want Petrus die zei juist, je moet uit dat aardse volk, Israël, hij zegt, laat u behouden uit dit geslacht. En er waren mensen die juist uit het volk eruit gegooid werden. Maar wij zijn samen één geworden met christenen die uit Israël tot geloof gekomen zijn en uit de volkeren tot geloof gekomen zijn. En wij zijn als het ware één geworden. Wij zijn niet een eenheid geworden met het aardse volk van Israël. Dat is heel wat anders. En dat zie je vandaag aan de dag steeds meer. Dat mensen gewoon als het ware zich aan willen sluiten bij het aardse, ongelovige en voor het grootste deel atheïstische aardse Israël. Maar dat is niet de bedoeling. Gelovigen uit het Jodendom en gelovigen uit de volkeren zijn één plant geworden. Eén nieuwe mens. En natuurlijk komt God straks tot zijn doel met het aardse volk van Israël. Mensen, als je dit goed gaat begrijpen, Gods plan met het aardse volk van Israël, dat straks door de angsttijd van Jacob heen moet, en juist in die hele moeilijke periode gered zal worden, en hem zal zien die zij doorstoken hebben, dat is Gods plan met het aardse volk. En als je ziet Gods plan met de gemeente, gelovige Joden, gelovige heidenen, samen een nieuwe mens, als je dat uit elkaar weet te houden, mensen, dan vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Dan ga je beseffen wat het betekent als de Bijbel spreekt over de opname van de gemeente. Hè, er zijn theologen, ook evangelische theologen, die zeggen de opname van de gemeente is een draak van een theologie. Die wil er niets van weten. Waarom? Omdat ze het verschil niet zien tussen Gods plan met het aardse volk Israël en Gods plan met de gemeente. En ja, daarom, dit is wat Paulus zegt om het woord van God tot zijn volle recht te doen laten komen. Is dat een beetje duidelijk? Daar gaat het om in dit stukje. En daarom zegt hij ook, hem verkondigen wij. Hem verkondigen wij, als we teruggaan naar de Colossenzenbrief. En dan heeft hij het over hem verkondigen wij. Het gaat om Christus, de hoop der heerlijkheid onder, en in de Statenvertaling staat in de heiden, niet onder ons, maar in ons. En dan staat hem verkondigen wij wanneer wij, en daar staat drie keer, ieder mens terechtwijzen, ieder mens onderricht geven, zie je, dat staat in vers 28, en ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Dus de bediening van Paulus gaat niet alleen naar de Joden, maar het gaat naar ieder mens terechtwijzen. Dat heeft niets in de eerste plaats te maken met het opgeheven vingertje van pas, pas, pas op. Maar terechtwijzen heeft heel eenvoudig te maken iemand op de juiste weg plaatsen. De weg wijzen. Onderwijs geven. En natuurlijk als doel dat wij straks voor Christus mogen zijn. En weet je, dan staat er in vers 29, en hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd. Och, wat heeft die Paulus een zware strijd gestreden. Hij zegt later aan het einde van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. Christen zijn, nou daar weet het leger des heils genoeg van, christen zijn is strijden. Het heeft te maken met een strijd. Er wordt om ons gestreden. En Corrie ten Boom die zei, we bevinden ons elke dag op bezet gebied. Christen zijn is strijden. Paulus heeft te maken met een lichamelijke strijd. Hij had altijd begeleiders bij zich. Hij had een voortdurend pijn in zijn lichaam. Hij spreekt zelfs over een doorn in zijn vlees. Paulus heeft lichamelijke strijd. Paulus had te maken met een geestelijke strijd. Hij zegt zelfs een vijand, een duivel die mij slaat. He, een vijand die mij slaat. Paulus heeft heel veel te maken met geestelijke strijd. En natuurlijk, als je vooraan staat in de strijd, dan weet Satan je wel te vinden. Een geestelijke strijd. Paulus heeft te maken met tegenwerkingen van zijn Joodse broeders. Die op allerlei manieren proberen tegen te werken. En dat heeft natuurlijk te maken met dwaalleringen in de gemeente. Zoals hier de filosofie in Colosse, dat ze ja, de wereldse filosofie ook heel erg belangrijk vonden. Nou, die heidense filosofieën, daar had Paulus mee te maken, strijd in zijn leven. Maar in die strijd mocht hij de werking van Gods kracht in zijn leven ervaren. En dan tot slot, dat laatste stukje vanaf vers 1 tot en met 3 van hoofdstuk 2, dan zegt hij van, ik vind het wel heel belangrijk dat jullie weten dat ik de strijd ervoor heb. Want dan sta ik er niet alleen in. Dan wordt er voor me gebeden. Broeders en zusters in de gemeente die moeten strijden. Die het moeilijk hebben. En we zullen straks ook een aantal namen noemen. En ik hoor zo vaak, als ik op huisbezoek ben bij broeders en zussen in de gemeente, dat ze zeggen, ik ben zo blij dat er voor me gebeden wordt. Ik ben zo blij dat er aan me gedacht wordt. Ik ben zo blij dat ik via de computer hoor dat mijn naam genoemd wordt. Het is zo bemoedigend. Ik sta niet alleen in die strijd. En dat brengt wat hier staat. Wat staat er in vers 2? Opdat hun harten getroost worden. Troost. In liefde verenigd worden. Dat je merkt van, we horen bij elkaar in liefde. Eén huisgezin van God. Zodat we steeds meer het volledig inzicht krijgen in het woord van God en de kennis van het geheimenis. En dan eindigt hij zo mooi, Christus, in wie alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. En dat is de opmaat voor het volgende stukje. Want dan gaat het over de Griekse filosofie, waarin Paulus ook de boodschap heeft.